Sister Friend draagt bij aan zelfontwikkeling, versterking en het verbinden van vrouwen.
Wij brengen elkaar verder en versterken elkaar door het delen van persoonlijke ervaringen. Van taboes tot alledaagse zaken, we got you. Welkom bij Sister Friends.
A place where friends become sisters. Hi sis, welkom bij de podcast van Sister Friends. Mijn naam is Julissa.
En dit is Jasminda. Vandaag gaan we het hebben over het leven met een lichamelijke beperking. Een tijdje geleden zijn we naar een evenement geweest in Amsterdam. En het doel daarvan was vrouwen in de zakenwereld zichtbaarder te maken. Er waren daarom ook veel vrouwelijke sprekers. En dat waren er echt heel veel verschillende vrouwen van verschillende afkomsten, zelfs uit verschillende landen. En één daarvan was Eva Westerhof. Zij is werkzaam bij Aegon en ze is oprichter van het Aegon Disability Employee Network, als ik het goed zeg, ja, van de organisatie. Toen zij het podium betrad, liep zij met iemand mee, of die persoon liep eigenlijk met haar mee. Zij gebruikte die collega dus om te spreken, want Eva is doof. Dus zij heeft toen een hele toffe seminar gegeven. Ja. En ons eigenlijk laten zien hoe het is om met een beperking te leven aan de hand van gebarentaal. Dus kan je het je voorstellen, weet je, de zaal is helemaal leeg. Niemand zegt iets, maar iemand spreekt gewoon tot je met haar hart eigenlijk. Het komt echt binnen. En dat heeft ons bewuster gemaakt van de drempels en de problemen waar mensen met een beperking tegenaan lopen.
En de gast van vandaag, die staat bekend als een krachtige en lieve vrouw. Houdt van een grapje op zijn tijd en vindt het leuk om verschillende gerechten uit diverse keukens voor te bereiden. Welkom Rosita Saez.
Dankjewel.
Welkom. Ik ga het gewoon zeggen. Wij ook vandaag hebben weer een reality check gekregen van hoe makkelijk wij, weet je wel, die geen beperking hebben, gewoon overal naartoe kunnen gaan.
Ja.
En dat we dan heel stoms, dat we dan een trapje vergeten. En dat we dan niet aan jou hebben gedacht van, yo, hoe komt zij daar eigenlijk dan?
Voor de luisteraars.
Ja.
Wij zitten in een heel leuk pand en wij dachten dus, we hebben een lift, we hebben geen drempels. Maar we waren dus 3 trapjes vergeten. En dan denk je, het zijn maar 3 trapjes. Maar voor iemand zoals jou, Rosita, kan dat gewoon erop of eronder zijn. Of je nou ergens binnenkomt of niet.
Ja,
klopt. Dat is inderdaad waar. En ik ben best wel op veel voorbereid. En in dit geval ging het eigenlijk ook goed. Omdat ik naast mijn elektrische rolstoel heb ik ook een gewone rolstoel.
Ja.
Dus ik ben gelukkig binnengekomen met jullie. Power.
Ja, ik ben blij dat je er bent en dat we het inderdaad hebben kunnen oplossen. Maar het was wel even een reality check. Ja.
Nou, voordat we dieper in het gesprek gaan, hebben we 3 stellingen. Waar je moet antwoorden met ja of nee. En dan later kan je het wel verder toelichten.
Okay, ja? Stelling nummer 1. Als mensen denken aan inclusie, dan gaat het vaak om kleur.
Nee.
Stelling nummer 2. Mensen met een beperking hebben minder kansen.
Nee.
Stelling nummer 3. Het woord beperking sluit per definitie al uit.
Ja. Okay.
En misschien ook wel een goeie. We zaten zelf daarover na te denken. Zeg je nou een lichamelijke beperking of is er een andere woord ervoor?
Lichamelijke beperking klopt eigenlijk omdat ik niet fysiek kan lopen.
Mm-hmm. Ja.
Het houdt natuurlijk wel meer in omdat je heel erg afhankelijk bent van de omgeving. Maar het is wel echt puur een lichamelijke beperking.
Dan gebruiken we die woorden. We hebben ook altijd een centrale vraag. En de centrale vraag voor vandaag is, hoe is het om te leven met een lichamelijke beperking? En dan gedurende het gesprek, dan kan je aan het einde daar een kort antwoord op geven.
Ja.
Ja, wat is jouw beperking eigenlijk? Kan je ons meenemen?
Ja hoor. Nou, ik heb jarenlang voorlichting gegeven aan basisschoolleerlingen. Eigenlijk met hetzelfde doel, uitleg geven en voorlichting over hoe is het om met een beperking te leven. En daar heb ik veel geleerd over wat anderen eigenlijk niet goed beseffen of begrijpen. En ik heb het altijd uitgelegd als tijdens de zwangerschap, zeg maar. Hè, dan groeit het kindje, zeg maar. En in de rug gaat is het dan bij mij misgegaan bij de zenuwen, zeg maar, bij het ruggenmerg.
Mm.
En dat is niet goed aan elkaar gegroeid, waardoor eigenlijk de beenfunctie is uitgevallen.
Oh.
En ze noemen het ook een open rug. Ik weet niet of je
Oh, open rug. Ja, 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 ja.
En een andere benaming is spina bifida.
Ik kijk ook, ja.
Maar zelf kwam ik er eigenlijk pas achter toen ik bijna volwassen was, omdat ik me er nooit in had verdiept. Dus zo omschrijven ze eigenlijk een beetje de beperking. En dan is het eigenlijk meer de beenuitval wat het kenmerkt. Dus niet qua spier of pijn of dat soort dingen heb ik dan zeg maar niet.
Oké, okay. Want Ben je geboren met een lichamelijke beperking? Ja. Oké, dus jij weet eigenlijk niet... Je hebt nooit kunnen lopen.
Klopt.
Oké.
Maar er zijn toch ook... kan het zo zijn, ik weet niet of het klopt hoor... dat je, als je met een open rug geboren wordt... dat je daarna ook misschien wel kan lopen?
Ja, er zijn mensen die wel kunnen lopen. En dat heeft te maken met hoe, op welke plek het in de rug zit.
Oh, oké.
Dus hoe lager, denk ik, hoe meer kans je hebt dat je niet kan lopen. Maar dan zijn wel andere organen vaak beschadigd. Er zijn ook mensen die het hebben en die weten het niet.
Oké, die dan een open rug hebben of iets, maar die weten niet dat ze dat hebben.
Dat voel je niet, dat zie je niet.
Ja, die hebben dan vaak heel veel rugklachten, maar ze weten niet waar het vandaan komt. Dus zo licht, zeg maar, kan het zijn totdat je... zeg maar, ja, uitval van benen heb en misschien nog meer.
Oh ja. Want ja, je weet niet anders dan dat je je benen niet kan gebruiken. Maar wanneer besefte jij dat je toch anders tussen haakjes dan bijvoorbeeld de meeste kinderen?
Ja, eigenlijk wel heel vroeg. En dat heeft wel meer te maken met dat je andere mensen of andere kinderen eigenlijk ziet spelen in de speeltuin. Mm. Ja, die gaan de glijbaan op en je kan niet mee. Rolschaatsen, schaatsen, turnen, dat soort dingen. Mm. Maar aan de andere kant bedacht ik ook wel creatieve dingen om te ervaren hoe het is om bijvoorbeeld te rolskaten.
Hoe dan?
Ja, mijn buurman had een plankje gemaakt met vier wieltjes eronder. En daar ging ik dan met mijn knieën op. En met mijn handen ging ik dan in de rolschaatsen. En zo ging ik dan rond. Dus gewoon het idee van hoe is dat dan? Deed ik op die manier.
Ja.
En ja, verder schommelen en zo kon ik dan weer wel. Wel met wat hulp, maar ik heb wel de mogelijkheid om over te stappen.
Oh ja.
Dus ik kon wel klimmen en klauteren. Daar waren de juffen nooit zo blij mee. Die waren altijd heel erg bang dat ik er zou vallen. Maar ik klom echt overal op. Dus echt op de schoen, de rekken in.
Armspieren.
Ja.
En ook zwemmen. Dus,
Dus dat deed je ook. Maar hoe moet ik me dat dan... Ja, misschien ga ik vandaag echt simpele vragen stellen.
Vragen, ja. Denk ik, ja.
Maar hoe? Want je voelt je benen niet of...
Nee, vrijwel niet. Wel als iemand op mijn schoot komt zitten.
Ja.
Dan voel ik druk. Maar ik voel bijvoorbeeld niet echt warm of koud. En zwemmen gaat dan eigenlijk alleen met armkracht.
Dat is zwaar.
Ik weet het. Ja, weet niet hoe het anders is.
Ja, dat is waar. Dat is ook waar, ja.
Hoe was jij, als je terugkijkt, hoe was jij als kind?
Heel bewegelijk. Druk, creatief. Dus ik probeerde eigenlijk alles uit wat ik in mijn hoofd had.
Dus de lichamelijke beperking heeft je toen niet tegengehouden om mee te draaien met andere kinderen?
Klopt. En het heeft ook wel een beetje met mijn moeder te maken. Mm. Ik heb er ook een stukje over geschreven, wat ik wel leuk vind om jullie een keer te geven.
Ja, graag.
Maar zij heeft me eigenlijk nooit anders behandeld dan... dan een moeder anders zou doen, zeg maar.
Ben je enigste kind trouwens?
Nee, ik heb ook nog een zus die 5 jaar ouder is.
Yeah.
Maar ik deed eigenlijk alles wat een ander kind ook deed. Dus ik ging naar een buurthuis. Ik heb op een normale school gezeten. En toen ik 6 was, pakte ze mijn koffers in en ik werd op kamp gestuurd. Van tot volgende week. En dus in die zin, heb zij ik denk ik daar... geen beperkingen beleefd.
Maar zij... heeft jou denk ik dan ook zeg maar zo inderdaad opgevoed dat je die kracht gewoon vanuit jezelf
klopt
je het wel kan gewoon.
Ja. Ik denk niet dat het per se gezien werd als iets waar je last van zou moeten hebben zeg
vanuit
maar.
Mijn moeder
maar ik ben wel benieuwd, want je gaf net aan van dat je door zelfresearch erachter bent gekomen dat je met open rug ben geboren zeg maar. Hoe was het dan met emotionele ondersteuning gedurende zeg maar van kind tot misschien jongvolwassen, zeg maar?
Ik heb in principe tot mijn 17 in een soort multidisciplinair team gezeten. Dus de ontwikkeling en groei, alles werd zeg maar bijgehouden.
Tot
17 jaar.
17 jaar. Dus van basisschool tot 17.
Geboorte. Echt heel klein.
Dus op de basisschool, je zat wel op een reguliere basisschool, maar ook daar had je dus wel die extra care, verzorging. Of
niet echt. Ik ben begonnen bij de Mithielschool. Mm-hmm. En daar heb ik in de kleuterklas gezeten. Maar ik was daar zeg maar te bij de hand voor, waardoor ik dan naar de gewone school moest.
Yeah.
Het is ook nog zo, wat ik vergeet te vertellen, is dat 98% van de mensen die spina bifida heeft, 7 of 98%, die heeft ook een waterhoofd. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben.
Ja.
En ik zat net bij die 2,7%.
Die het niet?
Ja.
Oh, dus 2% is
Echt
heel
niks.
Oh, nu dat je dat zegt. ik realiseer me, mijn buurjongen die heeft dat gewoon gehad.
Ja?
Maar ik wist nooit, hij was gewoon, hij heette Matthijs en hij zat ook in een rolstoel en hij kwam soms gewoon buiten met zijn rolstoel.
Uh-huh.
Maar ik snapte nooit wat hij had, maar ik hoefde het ook niet te weten, het waren gewoon allemaal kinderen. Maar nu dat je dat zegt, nu valt alles op zijn plek.
Ja, dus daardoor, want anders zou ik misschien wel op de Methielschool zijn gebleven.
Ja. En de Methielschool, dat is een speciaal onderwijs.
Ja, dat is eigenlijk voor mensen met een licht, eigenlijk met een fysieke beperking en verstandelijk, vaak een combinatie. Maar die vaak ook mobiel heel slecht zijn, waardoor ze heel veel moeten leren.
Ja.
Maar zelfstandigheid. En dat kan dan daar beter, omdat ze ook alle materialen ook hebben.
Ja, precies.
Oh,
ja,
dus je niveau hoeft niet per se lager te zijn. Dat is de titiel.
Ja.
Maar mithiel kan wel een combi zijn.
Combi zijn. Maar jij was al, je had je mondje al bij. En toen dachten ze...
Ik werd gelijk weggestuurd.
Naar reguleren. Ja, oké. Okay. Dus tot je 17e, ja.
Ja, maar de gewone basisschool was daar niet zo op ingericht. Want in... Ik ben in 1977 geboren. En ja, wij waren echt de eerste kinderen die dan weer teruggingen naar de gewone basisschool. Dus ze hielden niet echt rekening met gym. Of, het was meer, je bent wel echt een buitenbeentje vergeleken bij MeToo.
Ja.
Want daar is alles wel echt ingericht op.
Ja.
Maar hoe was dat dan voor jou als kind?
Ja, aan de ene kant wel fijn, omdat je gewoon de normale, hoe noem je dat, school hebt kunnen volgen.
Ja.
Maar aan de andere kant mis je dan ook wel dat kinderen begrijpen. Want het werd ook helemaal niet uitgelegd. En later vond ik dat ook wel leuk om dat juist op basisschool uit te leggen. Dus ik denk dat dat stukje dan in die tijd gemist werd.
Maar ben je gepest vroeger ook?
Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Want kinderen zijn best wel hard.
Niet heel veel. Ja. Maar wel, het is wel in de beginfase zeg maar zo geweest. Zodat mijn zus heel boos in de school ging. Toen was het wel afgelopen.
Ja.
Maar ook wel door onbegrip dat ze je meer uitsluiten. Dus dat is... Bijna hetzelfde, alleen heb je dat niet zo door, denk ik.
Nee, als kind later. Kan je dat denk ik niet begrijpen,
nee.
Zeg maar.
Nee.
Tenminste, je ziet het verschil niet.
Klopt.
Maar, kreeg je, wat was de rol van de leerkrachten hierin?
Niks.
Dus niks?
Nee.
Die liet het gewoon gebeuren?
Ja. Ja, dat is heel raar. Dus in deze tijd denk ik dat er veel meer aandacht voor is.
Ja, maar wat je ook zegt, toen jij eigenlijk naar de reguliere onderwijs ging, was jij een soort van de eerste groep.
Klopt.
Ja.
Ja.
Dus begin jaren 80.
Zeker, ja.
Ja. Ja, dus wat Jas ook zei, van hoe was jouw inderdaad jouw... wat zei je nou, emotionele ondersteuning? Of hoe, hoe ze erachter was gekomen?
Nou, dat zeg maar, omdat je moeder eigenlijk deed... Ze behandelde je gewoon als ieder ander kind.
Klopt.
Maar je bent toen erachter gekomen door zelfresearch. Dus ik was benieuwd van, had jij emotionele ondersteuning nodig? En waar hield je dat dan vandaan? Waar haalde je dat zeg maar vandaan?
Nou, eigenlijk in principe nergens. Want ik deed het gewoon met wat ik had, denk ik. Maar ik kwam er pas achter op de HBO echt. Dat ik gewoon technisch wist wat er was.
Oh.
Dat was heel laat.
Ja.
Dus ook meer omdat ik in het leven staat zonder beperking. Dus want ik vergeet het zelf soms.
Ja.
Dat ik denk, moet ik wel rekening mee houden. Maar dus het is meer dat ik vanuit innerlijke kracht leef en niet met mijn fysieke beperking.
Maar hoe ben je daar gekomen, zeg maar?
Je leeft met
waar
je
heb je dat vandaan gehaald?
Ervaringen vooral.
Hmm.
Dus ik denk door dingen te zien of... Nou ja, ik ben gewoon met de tijd erachter gekomen dat de innerlijke kracht veel belangrijker is dan de fysieke... Ja, hoe noem je dat?
Als je hoofdje in de steek laat, dan kan je wel lichamelijk zo sterk zijn, maar dan heb je er niks aan.
Klopt, ja.
Maar ik ga het invullen voor jou. Misschien komt het ook doordat jouw moeder je uiteindelijk gewoon...
Ja.
Daarop, je bent naar reguliere onderwijs gegaan, ga maar op kamp. Weet je, ze heeft... Tuurlijk was je anders lichamelijk dan... De andere kinderen. Maar ze heeft jou enigszins nooit zeg maar zo anders behandeld.
Nee. Wel overbezorgd. Dus alles voor mijn regen doet ze nog. Dan kan ze wel even mee stoppen.
Ja, ja, ja.
Maar in principe ben ik eigenlijk sociaal, emotioneel en mentaal dubbel zo hard ontwikkeld dan het fysieke, denk ik. Omdat je het ook moet compenseren.
Ja, maar je hebt al die nare ervaringen, zeg maar. Heb je best wel vroeg meegemaakt.
Ja.
Dus je bent daar al... Ja. Soort van, als je dan, ik kan me voorstellen dat als je zeg maar een kind hebt met een lichamelijke beperking, dat je heel erg gaat proberen te beschermen en zo. En dan komt hij of zij de normale wereld in en dan krijg je ineens al die klappen, zeg maar, of die vervelende situaties voor je. Dan is het fucked up. Maar zij heeft al een soort van een bepaalde ervaring.
Ja, maar precies. Ik denk dat het ook heel lastig is als je... Kijk, jij bent geboren. Je bent zo geboren.
Ook, ja.
Maar of als je op later leeftijd een lichamelijk... Ja, dat dan je benen bijvoorbeeld uitvallen. Dat
ja, die hebben heel veel moeite. Vooral de eerste, tweede jaar. Dan staat heel de wereld op zijn kop.
Ja.
Maar wat zeg maar ook typisch is, is dat het, zeg maar het fysieke... zegt eigenlijk niet alles over zeg maar, wie je bent. En dat kostte wel wat meer moeite om dat een soort van te ontdekken. Dus hoe ouder ik werd, hoe makkelijker dat is. Want je blijft dan zowel een soort van hoop houden van... oh, ik wil toch ook de disco in mij hebben trappen. Ja. Maar aan de andere kant werd ik ook zo vaak naar boven gesjouwd. Of dan gingen we naar de camping en dan was ik wil ook naar het water. Ja, maar ja, weet je, dan moet je het gras door. Maar dan... Door jongeren, zeg maar, op latere leeftijd, dus zo was ik denk tussen de 13 en de 17, die dan weer een andere kant lieten zien dan de basisschool. Dus ze sleepten hem op boten om naar de overkant te gaan. In Brielle bijvoorbeeld naar Copacabana, gingen we naar de disco.
Ja.
Maar ja, je moet niet zo moeilijk doen. En die stoer ging er gewoon in en we gingen, weet je. Dus ik heb ook andere ervaringen, maar dan meer op latere leeftijd.
Ja. Dat vind ik wel tof om te horen, man.
Ja,
dat je niet uitgesloten werd, zeg maar, doordat dat ze juist,
klopt,
wat je zegt, die andere kant niet zien.
Maar zei ik, nee, laat maar, maar dan zat ik op de boot, weet je, en dan gingen we.
Ja. Ik zit het ook, ik ben heel visueel en dan zie ik het ook inderdaad voor me van, mijn basisschool had 3 trappen.
Ja,
etages bedoel ik, klopt, weet je wel. En dan, jij bent gewoon naar het reguliere onderwijs gegaan en ze hebben het gewoon in die tijd gewoon gefixt.
Ja,
maar
precies.
Denk jij dat als je je mondje zeg maar niet bij je had, dat je daar dan op was gebleven? Of tenminste, ik heb het idee dat soms dat mensen heel erg zeg maar denken, oh, je hebt lichamelijke beperking, dus je zal wel niet super slim kunnen zijn.
Ja,
of zo.
Gebeurt vaak.
Dat vooral toen de tijd, dat ze je dan gelijk op zo'n school zetten waar je eigenlijk ondergewaardeerd wordt.
Maar ook angst, denk ik. Omdat ik heb bijvoorbeeld meegemaakt samen bij collega's, dat ze zeiden van ja, maar als je op huisbezoek ga in de rolstoel, is dat dan niet belastend voor het gezin? En dan denk ik van nee, het is juist heel erg andersom. Want qua beleving waren ze juist heel erg blij van dat ik begreep waar ze doorheen gingen.
Mm.
Weet je, het is ook de manier waarop je tegen dingen kijkt.
Ja.
Dus ik denk dat vanuit verschillende perspectieven had ik vroeger wel wat meer die ondersteuning, als je het hebt samen over dat emotionele, gewoon wat meer empowerment, waar jullie voor staan.
Ja.
Ook voor jongeren. Dus dat gebeurt natuurlijk niet echt op een basisschool. Tegenwoordig misschien wel.
Ja. Maar jij hebt dat niet meegemaakt.
Nee.
Dus jij hebt jezelf echt moeten empoweren. En vanuit je moeder ook. En,
klopt.
Maar voor de rest was het er niet.
Nee.
Oké, dan ging je naar HBO. En toen ben je er eigenlijk wel concreet achter gekomen wat je lichamelijke beperking is.
Ja.
Maar hoe, wat Jasmin ook net zei, maar hoe begin je? Wat heb je gedaan?
Ik weet eigenlijk niet meer. Ik was gewoon aan het studeren op locatie. En toen was ik eigenlijk benieuwd van wat is het eigenlijk technisch? Dus eigenlijk een beetje gek ook dat je dan pas gaat nadenken over wat wil ik eigenlijk.
Nee, ik vind het niet raar. Ik vind het niet raar, want dat is wel de leeftijd dat je soort van jezelf gaat ontdekken. En waarom ben ik zoals ik ben? Dat is wel een beetje rond die tijd, denk ik.
Klopt,
20, zeg maar. Dus ik vind het niet raar dat je dat...
Nee, ik ook niet.
Toen,
en misschien ook van, het is een beetje raar als mensen vragen wat heb je en je weet zelf niet. Zoiets.
Ja, dat is wel... Ja, ik zou denk ik hetzelfde hebben gedaan. Maar heb je ook het gevoel dat je toen achtergesteld werd? Of heb je het gevoel dat dat zeg maar nog steeds gebeurt?
Eigenlijk als kind weet ik het niet zo. Omdat ik heb eigenlijk alle dingen gedaan wat een ander zeg maar ook kon. Behalve echt het lopen zeg maar.
Ja.
Ik was ook bijna niet tegen te houden in dingen.
Mm.
Dus die ervaring van vroeger heb ik zeg maar niet. In de volwassen tijd is het meer dat mensen meer de onwetendheid die weet wat ze ermee aan moeten, denk ik.
En hoe uitzicht dat dan?
Ja, ik denk dat mensen toch wat meer afstand, denk ik, bewaren. Gewoon van eerst kijken van wie of wat is dat. Voordat ze dan denken van oké, dan zien ze pas een persoon.
Ja, want ze zien eerst de lichamelijke beperking.
Ja,
oké. Dus dan dat schrikt mensen al af of zo van je hebt een lichamelijke beperking, laat maar gaan.
Klopt. Het is gewoon meer omdat ze niet goed kunnen invullen wat het dan inhoudt. Hè? En daarom is het ook fijn als mensen het vragen dat je het ook weet. Ik snap wel dat mensen eraan moeten wennen, dus dat is ook niet zo erg.
Ja.
Maar ja, dat is wel denk ik de manier waarop ik het tegenkom. Of als je echt met mensen gaat optrekken, dat ze denken, had ik niet gedacht dat dit dan lastig was.
Ja.
Dus dat is ook iets heel normaals. Maar dan pas weet je ook hoe mensen dan zijn en reageren.
Maar heb jij nooit het gevoel gehad dat jij anders, bijvoorbeeld als je ging solliciteren voor een baan, of dat jij anders werd behandeld? Of dat je het gevoel dat je minder kans had om aangenomen te worden, bijvoorbeeld?
Ja, zo heb ik het wel innerlijk altijd gevoeld. Maar in de praktijk werkt het gelukkig niet zo. Maar wel de twijfel van, zet ik het wel in de sollicitatiebrief of niet? Dus daar begint het al.
Ja.
En tot nu toe is mijn ervaring eigenlijk van de manier waarop ik ben, overwint eigenlijk weer de beperking. Daar kijken ze er anders naar.
Ja, maar je bent wel heel krachtig, zeg maar. Ook in je woorden en ook in je zijn. En ik denk dat als je dat al met je mee hebt, dat het al heel... Dan kunnen ze het soort van niet omheen of zo.
Maar dus dat is een voordeel.
Zet je het in, geef je het gelijk aan als je ergens... solliciteert of...
Bij de eerste keer heb ik dat denk ik niet... Ik weet het eigenlijk niet meer. Nee, niet in de brief. Maar wel als ik dan werd uitgenodigd. Dat ik dan zei van het is wel belangrijk om te weten dat de ruimte... Wat ik hier vergeten ben. Te vragen of de ruimte dan toegankelijk is. Dus en dan pas hoor je wel even duizelingen. En dan gaan ze schakelen. Van ja, nee, dat kan. Of we gaan het zo en zo oplossen. Dus zo heb ik dat opgelost. Maar ik denk de keren daarna... Ja, toen maakte het me niet meer zo veel uit. Als je dan een cv hebt, dan...
Ja,
klopt. Ik heb een goede cv, dan maakt het niet uit. Dan denken ze, die gaan geen dingen erin zetten die ze niet kan of niet kan waarmaken.
En ook voor mij heel praktisch, hè? Hoe leef jij nu op dit moment? Weet je wel, alles moet natuurlijk aangepast zijn aan de simpelste dingen. Want ik ben nu, probeer zo alert te zijn, zeg maar, van maar wat kan dan anders zijn? Kan je ons meenemen in hoe het eruit ziet en hoe jouw dag er, zeg maar, uitziet?
Ja, nou, ik woon in een aangepast huis. Dat is eigenlijk nu sinds een jaar. Dus toen ik klein was, had ik een soort MIFA-woning, noemen ze dat.
En wat is dat dan?
Dus dat is echt een rolstoel toegankelijke woning.
Oh, okay.
Maar op latere leeftijd zijn we verhuisd. En toen werd het wat minder toegankelijk, maar wel aangepast. En nu zit ik sinds bijna 2 jaar in een soort rolstoelwoning.
Mm.
Dus alles is gelijkvloers. Aangepaste douche heb ik. Aangepaste keuken die zich gewoon verlaagt.
Oh ja.
Voor de rest eigenlijk geen drempels. En meer dan dat heb ik voor nu niet nodig. Aankleden kan ik zelf. Kan mezelf douchen. Ik kan koken, stofzuigen, dweilen. Ook al denk je van hoe doe je dat. Maar dat is meer omdat de rolstoel elektrisch kan rijden. Kan ik ook de stofzuiger bedienen. Ramenzeemen niet. Dus de grote dingen wordt dan 1 keer in de 2 weken gedaan.
Mm-hmm.
En verder boodschappen, koken, auto rijden. Ik doe eigenlijk alles behalve ramen, zemen, trappen lopen, zeg ik altijd.
Nou, ramen, zemen doe ik zelf ook niet eens.
Het is helemaal geen leuke klus, dus dat vind ik niet zo heel erg.
Nee. Ja. Dus eigenlijk, maar hoe je het ook vertelt, is gewoon... Ja, je doet het gewoon. Het is gewoon normaal. Het is ook voor jou, je kent ook niet beter. Nee. En,
dus fysiek kost het misschien iets meer, niet meer tijd, want ik ben best snel, maar wel meer energie.
Ja.
Dus daar moet ik wel rekening mee houden. Ik ben niet zomaar even in mijn auto. Dus het kost tijd om de lift te bedienen. Om erin te gaan. Dus ik moet wel extra tijd nemen. Maar verder is het meer mijn gedrag wat tegen zit.
Ja, nou vertel. Wat is je gedrag?
Ja, ik ben ook benieuwd.
Eigenlijk heel druk. Ik denk dat ik eigenlijk alles kan. Terwijl het misschien fysiek niet altijd haalbaar is.
Zoals?
Dus, omdat je zelf...
Te veel plannen of
te veel doen.
Denk maar omdat je zelf niet altijd... Want dat zei je net ook, dat je lichamelijke beperkingen hebt. Omdat het zo normaal is voor jou.
Klopt.
Ja. Maar wanneer merk je dan van, dit is echt te veel?
Te veel dingen willen tillen of meeslepen uit de winkel. Dat is een voorbeeld. Dan denken mensen,
neem ze allemaal mee.
Ja, die tas van de action.
Heel zwaar, ja. Dus dan doe ik het toch. En daarmee kun je ook wel jezelf overbelasten. Maar ik denk, als ik het niet doe, dan heb ik ook niks, toch?
Ja.
Ja. Dus je gaat kijken gewoon tot waar je kan.
Je gaat kijken tot waar je...
Je zoekt gewoon je grenzen een beetje op eigenlijk. Ja. Maar ik ben wel benieuwd, want nu tegenwoordig is inclusie en zo is helemaal in en happening. Heb jij het gevoel dat het meer is dan een trend? Dat mensen zich ook bewuster worden van, niet iedereen kan... lopen of niet iedereen heeft, dat eigenlijk.
Ik vind het altijd lastig omdat ik zelf niet beperkt denk.
Dat vind ik bij jou echt.
Het is pas beperkt als je beperkt denkt en dat vind ik eigenlijk met alle situaties waarin mensen zich minder voelen. Dus dat vind ik altijd een soort van trigger. Oh. Dat ik hoop dat mensen eigenlijk die mindset hanteren. Van ja, je bent zoals je je voelt.
Ja. Yeah.
Dus ja, er is ook weinig wat ik... Als ik nu op reis zou willen naar een ver weg land, dan kan dat tegenwoordig allemaal.
Ja, yeah. Maar ik moet wel eerlijk zeggen. Het is dat jij zeg maar je mindset zo hebt. En weet je, heel krachtig in je schoenen staat. Maar ja, ik weet niet. Als ik naar mezelf kijk, vind ik dat ik niet echt bewust ben van de dingen die jij bijvoorbeeld niet kan doen. Grote lijnen wel. Maar als je gaat kijken naar de meest simpele dingen, ben ik me daar niet altijd even bewust van.
Nee. En er zijn, want ik vind het wel grappig dat je daarover begint, maar er zijn mensen, zeg maar in mijn situatie, die echt strijders zijn. Die overal voor gaan, voor de toegankelijkheid, voor de... En dat is nou net wie ik zeg maar niet ben. Ja. Ik vind het wel fijn dat anderen doen, zodat ik er ook gebruik van kan maken. Maar het kost heel veel energie en je kan niet, merendeels kun je niet veranderen. Dus ik pas me liever aan de dingen die ik wel heb en die al goed zijn, dan eigenlijk al je energie verspillen aan dingen die er ooit wel kunnen komen. Omdat je ook weet dat er wordt gewoon veel minder geld besteed aan toegankelijkheid.
Ja.
Dus een buspak is voor mij echt geen optie. Dus ik heb geluk met een auto omdat ik werk. Moet ik wel, zeg maar. Ja, maar als ik dat niet zou hebben, dan zou het heel moeilijk worden. Want reizen is dan eigenlijk al een heel groot issue.
Maar je bedoelt met OV reizen. Wat zijn andere dingen waarvan je zegt, nou dat zijn echt issues waar normale, tenminste niet normale mensen, gewoon mensen zoals... Ja,
zonder een lichamelijke beperking.
Zonder lichamelijke beperking, ja. Zeg maar, niet bij stilstaan.
Nou ja, eigenlijk toch wel toegankelijkheid van gebouwen. Dus nou, als je naar de bioscoop gaat, weet je niet altijd of je in de juiste zaal kan. Dus dan moet je allemaal van tevoren bellen. Restaurants waarvan je niet weet of je überhaupt naar binnen kan. Of er een ruimere toilet is. Want ik verwacht niet altijd dat het een invalide toilet is. Maar het zou wel fijn zijn als die overal er zijn. Maar ja, je past eigenlijk een beetje af van waar ga ik naartoe en hoe groot is de kans dat iets wel of niet toegankelijk is.
Dus eigenlijk,
je weet nooit
overal over nadenken.
Eigenlijk zou je, hoe moet ik het zeggen? Elke restaurant zou eigenlijk gewoon rolstoel toegankelijk moeten zijn.
Elke openbare ruimte. Elke
openbare ruimte. Ja. Niet, ook, ik weet ook, ik zag, was een keer, ging de trein pakken heel lang geleden. En dan moet je toch ook echt bellen.
Ja.
Tenminste, dat was vroeger.
Minimaal 2 uur van tevoren.
Ja.
En dan moet je natuurlijk op tijd op het perron zijn om
gewoon te worden. Ook bij een bepaalde deur of zo.
Ja.
Ja. Dus dat is heel, dat zijn hele intensieve. Als ik echt altijd daar gebruik van moet maken, dan ben ik op. Dat heb ik wel 2 jaar gedaan toen ik ging studeren. In Amsterdam. En dan heb je stress.
Hoor.
Want dan weet je niet of je het wel haalt. Want als de lift bij de metro die doet, dan is eigenlijk je reis al klaar.
Zo.
Dan kan je weer naar huis.
Kijk, maar dat bedoel ik. Dat zijn dingen. Kijk, wij pakken er gewoon, weet je, Jasmina en ik. Ja, pakken het, weet je, de trein en we rennen nog 1 minuut. En jij moet gewoon 2 uur van tevoren bellen. En dan al ben je op tijd, weet je niet, als de lift, want de lift is ook heel vaak, doet hij het niet. En dan...
Wow. Ik ben gezegend met de auto en ik denk dat daardoor ook heel veel beperkingen weg zijn gevallen.
Ja.
Omdat als ik dat niet had, dan heb je met de reistijd te maken. Maar ook, je moet ook natuurlijk bellen voor je reis. De trein is ook een keer stil komen te staan. En anderen gingen dan per ronde naast, omdat die dan...
Dat en ook ik ook vaak.
Nee, bij mij is het dan eigenlijk dat je dan de komende uren vertraagd bent. En niet weet of je dan überhaupt nog uit de trein wordt gehaald. Ik ben ook 1 keer dus, omdat die trein ook weer
doorgereden.
Doorgereden. Ik wist niet eens waar de trein heen ging. En je had ook nog geen mobiele telefoon. Dus toen kon ik ook niet bellen van, joh, ik zit in die trein. Haal me, ik weet. Ja, dus dat soort dingen heb ik wel meegemaakt.
En toen?
Uiteindelijk van iemand een telefoon geleend. Want toen had je echt nog heel weinig mensen hadden een mobiel.
Ja, gewoon echt die... Hoe zeg je dat? Gewoon,
gewoon uit moet trekken.
Zelfs daarvoor nog. Ja, echt.
Piepertijd.
Net na de piepertijd.
Ja, nee, dan was het niet normaal dat iedereen een telefoon had, inderdaad. Ja.
En dan moest je nog opgespoord worden van nou welke trein zat je. En dan weet je natuurlijk wel waar je in je gezet bent, natuurlijk.
Ja.
Maar die ging dan richting, geloof ik, oosten van het land. Dus toen ben ik er wel ergens uitgehaald. Maar dan moet je bent toch afhankelijk.
Ja. En nu, wat je zegt met de auto, is wel een stukje onafhankelijkheid.
Ja.
Ja.
Nee,
ga maar.
Hoe werkt het als je je rijbewijs gaat halen?
Eigenlijk heb je heel veel verschillende soorten aanpassingen. Dus er zijn mensen die alleen met hun benen rijden zonder handen.
Wat?
Bestaat, ja.
Oké.
Okay. Dus daar was ik ook verbaasd over met kan.
Ja. Ik moest hem even plaatsen. Ja,
ja. Ja. Dus echt alleen met... Nou, ik heb zeg maar alles handbediening. Dus aan het stuur zit zeg maar een hendel die je inknijpt en dat geeft gas. En een hendel om in te duwen wat de rem is.
Oh ja.
Okay. En met links rij ik.
Dus geen automaat?
Ja.
Wel automaat. Oh ja, tuurlijk zo, Lau.
Ja, ja, net als ja. Een leidwijde. Dus als je gas inknijpt, gaat beneden ook de pedalen.
Oh ja. Ah, okay. Ja. Maar weet je wat het is? Kijk, jij vertelt het wel allemaal zo, weet je. Ja, voor jou is het ook normaal.
Klopt.
Maar je bent wel echt een voorbeeld. Want je bent gaan studeren in Amsterdam, waar heel veel mensen al zoiets hadden. Ja, laat maar gaan. Ik ga dat niet doen. Weet je, je hebt je rijbewijs gehaald. Heb je een voorbeeld gehad van iemand die ook een lichamelijke beperking had?
En... Nee, dat was echt weer mijn drive en mijn karakter. Van, ja, ik wilde... Eigenlijk toen ik, ja, een voorbeeld wel. Want toen ik zeg maar jong was, woonde ik zeg maar in een aangepast huis. En je had bijvoorbeeld 4 op het plein. En in een van die woningen woonde een vrouw, die had ook de rijbewijs. En daardoor zag ik van oké, weet je, ze zit in de rolstoel, ze rijdt. Ik dacht, nou, dat ga ik ook doen. Niet van, ik hoop dat het ooit kan. Nee, van oké, nou, dan weet ik in ieder geval dat het kan.
Ja.
Ja.
En meer had ik niet nodig.
Ja, nee. Precies. En hoe zit het met vrienden? Heb je altijd... het gevoel gehad van dat je maar beperkte vrienden, zeg maar, die naar jou toe kwamen? Of ja, hoe is dat gegaan?
Ik ben merendeels eigenlijk met mijn familie opgegroeid. Dus ja, wij waren eigenlijk een soort grote vriendenclub. En we zochten elkaar altijd op. En dus in principe heb ik veel met hun eigenlijk als kind gedaan. Dus naar de clubhuis, we gingen picknicken, zwemmen. We deden echt gewoon spelletjes doen, bij elkaar slapen, echt van alles.
Dat is wel echt fijn.
Ja.
Ja.
En daarnaast had ik dan vanuit de basisschool zijn mijn enkele vrienden. En op het mbo zeg maar ook, maar altijd wel kleine clubjes. Omdat je altijd wel rekening hield, onbewust denk ik, met niet uitsluiting. Maar dat ze toch niet echt daar makkelijk mee om konden gaan.
Okay.
Ook tijd niet.
Ja.
Dus ja.
Dus je bent eigenlijk je familie... zijn gewoon familie,
was het allerbelangrijkste,
ja.
En ook vrienden in het buitenland. Daar heb ik ook goede connecties mee. En nu gaat alles digitaal tegenwoordig.
Ja.
Maar die zoek ik dan eigenlijk normaal gesproken op als het geen coronatijd is.
Ja, oh, precies. Okay. Want hoe zeg je dat? Ja, ik wil het woordje zeggen gelijkgestemde, maar...
Ja, of je zeg maar mensen hebt.
Ja.
Die ook...
Ja, klopt. En dat gelijkgestemde is dan meer... ja, hoe noemen we dat? Op het spirituele, zeg maar. Dus gewoon qua connectie van hoe het klikt. En een beetje gewoon van hoe ik ben, zeg maar.
Yeah.
Vrij leven.
Yeah.
En dus niet zozeer fysiek. Wel mensen ontmoet met een fysieke beperking. Vanuit sport. Dus ik heb basketbal gedaan. Gezwommen.
Oh, nice.
Wedstrijdzwemmen gedaan.
Ah, je was zeker dus sterke dus armen wel. Met alles komt vanuit je armen ook.
Ja.
Ja. Maar ik zit te denken van of ik zelf, ik kan me het niet echt helemaal voorstellen, maar als ik zelf misschien een lichamelijke beperking had, of ik dan juist zou willen omgaan met mensen die dat niet hadden, of juist wel. Maar jij stond gewoon open voor iedereen
voor
en
beide
alles.
Eigenlijk. Ja. Het is wel zo dat je altijd iets hebt van dat mensen soms wel eens invullen van ja, als je een relatie krijgt, hè, dan moet het wel iemand zijn met een fysieke beperking. En dat werd ik altijd helemaal kriebelig van. Dat ik dacht van ja, maar waarom? Ik snapte de logica niet.
Dat is beperkt.
En later denk je van wat maakt het eigenlijk uit of iemand nou wel of niet beperkt is? Maar dat denk je dan weer veel later. Maar dan meer de hoe noem je dat? Dat het gestigmatiseerd wordt.
Ja, ja precies.
Dus meer dat.
Ja.
Ja, dat terwijl nu zou ik me helemaal niet uitmaken.
Ja.
Het gaat me gewoon echt om de persoon.
Mm-hmm.
Van hoe diegene in het leven staat en dat hij zelfstandig is. Want echt een zorgende rol, bijvoorbeeld fysiek, zou ik niet echt fijn vinden. Nee, omdat ik zelf al dat heb.
Ja. Dat wilde ik ook vragen van in de liefde. Merk je dat... Ja, dat het anders gaat. In de zin van, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met iemand die geen lichamelijke beperking
heeft. Ik denk het wel. Dat je toch sneller aan een relatie komt. Of meer erop uitgaan misschien. Denk ik. Geen idee.
Hoe bedoel je meer erop uit? Zoeken?
Ja, dat denk ik.
Of
ik ben
buiten,
nooit zo geweest van, oké, ik ga nu echt voor die relatie. Dus het was zo net in het netwerk dat ik denk van, oké, of... qua vriendenkring, van dat je dan gematcht werd, of dat ik dacht, oké. Maar nooit...
Blind date.
Ja, zoiets. Maar niet dat ik echt dacht van, oké, ik ga nu voor de relatie en hoe ga ik het dus aanpakken en ik ga ervoor. Dat...
Dus als ik het goed begrijp, een beetje afwachtend of wat gewoon op je pad zeg maar, kom en daaruit denk je van
ik weet niet of dat normaal is, maar dat was in mijn geval.
Ja.
Het ligt er net aan welke vrouw je het vraagt. Zeg maar
ik snap wel, ik snap enigszins wel wat je bedoelt door te zeggen dat als je, ja, misschien is het kaka dat ik het ga zeggen, maar dat als je geen lichamelijke beperking hebt, dat je misschien sneller kan denken dat je snel een snelle relatie kan krijgen.
Ja. Of dat je denkt, nou, met mijn beperking ga ik niet snel een relatie aan. Omdat je denkt, dan belast je ook de ander. Ja, dus die jong was.
Ja.
Ik denk van dat.
Ja.
Maar zo dacht jij ook zo?
Vroeger wel, ja.
Ja,
dat wel. Ja, maar ik snap dat wel.
Dan heb je nog niet alle wijsheid, zeg maar.
Als je geen lichamelijke beperking hebt, denk je gewoon, oh, weet toch, ik ga gewoon chillen. Tenminste, als je wel een lichamelijke beperking hebt, moet je zeg maar nog over andere dingen erbij nadenken.
Klopt.
Snap voor diegene dan?
Niet ook. Voor diegene, gewoon
normaal
van
niet, maar je doet het wel.
Ja, ja. Misschien niet eens voor diegene, maar dat je denkt, oké, ik wil vandaag, weet ik veel, vandaag heb ik zin om iemand te ontmoeten. Maar in de club is daar wel dit en kan ik dan wel naar binnen? Zeg maar dat
ben
hebben.
Je met survivalen bezig misschien.
Ja.
In plaats van daar zijn.
Ja,
dus dan
precies.
Snap ik wel dat je denkt, nou weet je wat, als het gebeurt, gebeurt het. En ik zie het wel. Ja. Maar als je geen lichamelijke beperking hebt, dan kan je zeg maar jezelf soort van fysiek meer out there en makkelijker zetten of zo heb ik het idee.
Ja, ja. Want misschien een hele directe vraag. Heb je in het verleden of iets een relatie gehad met iemand met een beperking? Zonder.
Ja.
Ja. Maar was dat dan voor jou, en ik ga het weer invullen, was dat dan voor jou een soort van die bevestiging van zie je, het kan gewoon?
Ja, in principe wel. Ja. Omdat ik eigenlijk, het is dan, ja, je moet dan wel rekening houden natuurlijk met elkaar.
Mm.
Maar in principe omdat ik heel zelfstandig ben en gewoon, gewoon mijn eigen leven leid, is het minder belangrijk eigenlijk. Dus
ja.
Ik ben toch wel degene die dan kookt, hè, boodschap. Ik ben toch de regelaar hier in huis. Dus ja, wat heel veel nadeel hebben ze.
Dat is ook
weer
anders. Het is denk ik meer dan de gedachte dat je moet, dat je rekening moet houden. Dat stel je zegt, we gaan iets gezelligs doen, dat je wel moet bedenken dat wat wij hadden
klopt.
Van.
Ja.
He, is het toegankelijk?
Precies,
of
het is moeilijker eigenlijk om iemand te vinden die echt bij je past qua persoon. Tenminste,
ik snap wel wat je zegt.
Dat is nog grotere uitdaging eigenlijk.
Ja, maar dat is voor ons allemaal.
Ja.
Toch?
En zeker omdat ik best wel pittig ben in wie ik ben. Mm. Zeg maar, moet dat ook weer makkelijk matchen, denk ik.
Dan moet hij wel tegen kunnen.
Ja.
Ik ga zomaar uit van een hij, maar...
Ja.
Het kan ook een zij zijn.
Ja.
Maar ik was wel benieuwd. Heb jij, of kan het überhaupt dat jij kinderen wil of kan?
Ja, nee, die wens heb ik inderdaad gehad. En ik was er ook mee bezig. Maar het is gewoon eigenlijk niet gelukt. Maar wel dat, we hadden net over die procenten. Zeg maar de kans dat je iemand krijgt met dezelfde beperking. Dus met spina bifida, dat is ongeveer niet meer dan 3%. Dus het is heel klein.
Oh, okay.
Maar je moet er wel foliumzuur slikken. En ook mijn naaste, dus mijn zus bijvoorbeeld, moest dat 10-voudige daarvan nemen. Want eigenlijk is dat waarschijnlijk de oorzaak. Dus een B12 tekort.
Oh,
wat het veroorzaakt.
Heeft je zus ook een lichamelijke beperking? Niet?
Nee.
Maar
echt voor die 2,7%.
Ja.
Maar fysiek of technisch gezien kan het wel.
Ja.
Ja.
Maar je moet dus wel
een hele leuke partner vinden.
Ja, ook. Ja, nee, maar ik bedoel ook meer van, kijk, als jij natuurlijk niet op die onderzoek ging van wat heb ik nou, dan zou je bijvoorbeeld ook niet weten van wat je zou moeten doen als je bijvoorbeeld het gaat proberen. Dat je het inderdaad zoveel moet slikken. Of dan.
Dus eigenlijk via de huisarts krijg je dan uitleg. En dan word je naar het ziekenhuis gestuurd. En zij gaan dan allerlei onderzoeken doen.
Mm-hmm.
Van waar je bepaalde tekorten aan hebt. En die worden dan bijgevuld, zeg maar.
Mm.
Ja, oké. Dus het is niet onmogelijk.
Nee, ik denk wel dat, ik heb het niet heel goed onthouden. Maar het zou wel zo zijn dat je dan met een keizersnede zou bevallen. Omdat je zenuwen zijn natuurlijk niet helemaal in orde.
Ja.
Dus dan is een natuurlijke bevalling waarschijnlijk lastiger.
Lastiger.
Oh, okay.
Ja.
Nu alleen nog een leuke vent.
Juist. Dus ik doe hierbij een oproep. Nee.
Jongens, Rosita. Zij
onder de dames. Allemaal.
We doen wel een link in de description. Komt helemaal goed. Nee, maar ik ben wat, zeg maar, wat stil in de podcast. Omdat ik echt heel erg aan het nadenken ben van oké.
Inleven, hè?
Ja, aan het inleven van hoe ik bepaalde dingen doe. Want ik heb ook een familielid die lichamelijk beperkt is. En eigenlijk ook nooit, zeg maar, gezien als iemand met een lichamelijk beperking. Omdat zijn mind ook gewoon zo sterk was. Dus hij was altijd met ons. Dus hoe ik jou nu weer hoor, denk ik van ja, maar je hebt wel een lichamelijke beperking. Met de kleine dingen moet je wel bewust zijn dat je inderdaad niet altijd alles heel makkelijk kan.
Klopt.
Ja. Ja. En ik denk dat als bijvoorbeeld als we naar het groter stuk gaan, naar het beleidsstuk gaan, denk ik dat daar wel echt veel meer aandacht aan gegeven moet worden.
Klopt, ja.
Want simpel, als jij de bus wil pakken.
Ja. Nee, is een ramp.
Dat is een ramp, maar dat is toch eigenlijk
openbaar vervoer voor iedereen, wat dus niet voor iedereen is.
Nee.
Blijkbaar.
Want ik had laatst...
Of makkelijker
toen
kan.
Was ik mijn afstand van mijn auto, afstandsbediening van de auto kwijt. Die was dan op straat verloren en ik moest echt naar de huisarts. En toen heb ik dat met de bus gedaan. Nou, het is gewoon niet te doen.
Nee, want ik zit echt voor me te denken. Al wanneer je gaat inchecken, dat stukje dat je naar achter moet gaan, is al. Dus je kan sowieso alleen vanuit de achterkant.
Ja, dan moet zo'n ding toch?
Ja, maar bij de tram zag ik al zeg maar dat de drempel was te hoog. Dus kom ik niet binnen.
Yeah.
Toen moest ik met de bus, maar die moet dan opgeklapt worden. Niet alle chauffeurs weten dat heel goed. Dus het is eigenlijk gewoon heel veel spanning en stress. Dus uiteindelijk is het wel gelukt, maar vragen we niet...
Hoe lichamelijk, Dus wat, als je nog iets zou noemen, wat zou er in het beleid of moeten veranderen?
Nou, in ieder geval denk ik echt het vervoer. Inderdaad toegankelijkheid echt van de algemene, of ja, de gebouwen waar je veel gebruik van maakt. Maar ook winkels, dat je denkt van ook wel zo graag binnenkijken, maar dan, dan lukt het niet.
Ik zit nu al te denken van, soms heb je in de winkels toch dat alles zo krap op elkaar is.
Ja.
Dus dan slaat dat toch over.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Parkeren is een ramp, omdat ik aan de achterkant eruit moet. Dus ik kan niet file parkeren. Dus dat is heel, ja, dat zijn wel dingen dat ik denk, oké, dan...
Wacht even. Ja. Dus jij moet altijd een parkeerplek hebben waar je erin kan rijden.
Ja.
Dat je dan die achterkant...
Klopt. Ja, dus dat maakt het dan niet makkelijk om te denken, nou, ik ga eventjes naar Blaak om even... Nee, dat... Nee.
Ja. Dus dingen eigenlijk, dat dingen gewoon aangepast moeten worden. Inderdaad, als het openbaar is, dat het gewoon voor iedereen toegankelijk moet zijn.
Klopt, ik wil met de watertaxi. Nou, ik heb geen idee of dat het kan.
Oh, goeie.
Naar Dordrecht bijvoorbeeld.
Ja.
Dus, maar ik zou dat dan wel vaker gewoon moeten doen. Kijken waar ik...
Ja, maar ik snap wel... Ik snap wel dat het feit dat je dat al zo moet kijken, dat dat al een bepaalde...
Energie, kost gewoon energie.
Ja.
Ja.
Maar wat denk je dat zeg maar mensen met geen lichamelijke beperking eventueel zouden kunnen doen om het zeg maar voor mensen met een lichamelijke beperking minder stressvol te maken, zeg maar?
Ja, dat is heel lastig te zeggen, omdat het wel plaatsafhankelijk is van waar je bent. Maar in ieder geval, ja, rekening houden met chaos en het gewoon doen en wel zien zeg maar waar je komt. Want uiteindelijk lukt het wel. Alleen kun je soms wel teleurgesteld zijn in een locatie die echt niet toegankelijk is. Dus naar een restaurant gaan.
Yeah.
En dan denk je van oké, dat was het. Dan vind ik het ook niet erg om dat dan niet te doen. Maar anderen hebben daar dan last van. Dus mijn moeder zou zeggen, oh, daar gaan we allemaal niet. Terwijl ik zou het juist fijn vinden als iedereen wel ging. Maar dat krijg ik er niet in.
Dus eigenlijk zouden ze dan altijd de vraag aan zichzelf moeten stellen. Is het toegankelijk voor iedereen?
Ja, precies. Ja. Om het zoveel mogelijk te voorkomen. Maar als het gebeurt, ik heb daar minder moeite. Het is niet leuk. Maar ik leg er denk minder wak van dan anderen misschien zouden doen.
Ja, want ik vond het vandaag echt erg. Dat ik dacht, fuck aan met mij.
En ik heb helemaal geen moeite mee. Dus.
Ja, jij deed nog een grapje op zijn tijd. En ik dacht, nee, maar dit kan toch niet, Lies? Fuck, hoe kan ik, weet je? Maar het moest gewoon zo gebeuren dat ik weer, weet je, op alert word gezet. Van,
precies,
dat die vraag gewoon... Is het toegankelijk voor iedereen, weet je wel? En ik denk dat als je al met die vraag zeg maar in je hoofd zit...
Maar
dat
fysiek
je al...
en financieel is dat nooit helemaal te bewerkstelligen, denk ik.
Fysiek niet?
Nee, want ook, weet je, aanpassing kost echt heel veel geld.
Ja, maar
dus ook
ik snap wel waarom ze dat zegt, denk ik. Omdat heel veel mensen in de wereld, tenminste een groot deel, heeft geen lichamelijke beperking.
Nee.
Dus dan wordt de wereld ook zo ingericht, zeg maar.
Ja, maar dan sluit je sowieso eigenlijk een groep uit van... Oké, het is te duur, dus...
Nee, niet eens zo. Ik weet niet wel voor reden. Ja, maar omdat
vaak wel.
Zo denken, net als... Weet je, zo denken mensen gewoon. Dus eigenlijk zou die mindset een beetje wat moeten aangepast worden. Niet, want ik denk, ook al is het gebouw misschien fysiek niet helemaal in orde... Of tenminste toegankelijk voor jou... als er mensen zijn die jou willen helpen, dan kom je er wel.
Ja,
dus
zo,
het is
ja.
niet altijd per se een fysieke aanpassing wat het hoeft te zijn.
Ja, maar ja, dan ben je wel weer afhankelijk. Je bent dan,
dat
je bent wel altijd afhankelijk. Nee, ja, eigenlijk wilde ik je wel buiten laten doen. Nee, nee. Maar dan ben je wel afhankelijk. Terwijl dat jij heel erg onafhankelijk bent.
Dat is wel waar.
Klopt, ja.
Ja, weet je, het feit al dat je dan iemand moet vragen of stel dat er niemand is, of dat lijkt me gewoon lastig. Dus ik denk, ja, dan maar meer geld. Toch?
Zou heel fijn als het
ja,
als
je ziet bewustwording.
Als je ziet waar het geld naartoe gaat soms in de dingen, dan denk ik ja,
ja, dat is ook waar.
Ja.
Maar ik denk bewustwording gaat sowieso al heel veel helpen, want dan gaan mensen geld ervoor zoeken misschien.
Ja, klopt.
Dus weet toch. Maar ja, het is wel goed om dit soort gesprekken daarover te voeren.
Ja.
Want anders hadden wij ook niet geweten dat het trappetje van 3 treden, weet toch, dat vervelend is voor sommige mensen.
Ja, precies. Nee, ik had sowieso echt al heel veel zin in dit gesprek. En het heeft me weer gewoon bewuster gemaakt. En weet je wel, hoe zeg je dat? Weer even wakker geschud. Van,
yeah.
Yo, dingen wat voor mij heel vanzelfsprekend is, is helemaal niet vanzelfsprekend voor iedereen. En als je daar inderdaad bewust van bent, dan heb je een bredere blik.
Het is gewoon een manier van leven eigenlijk. En
ja.
Ik probeer zoveel mogelijk toch te ontdekken en te doen.
Ja.
Dus ja. Bijvoorbeeld, ik ben naar Newcastle geweest met de boot. En er was ook heel gedoe van, mag die rolstoel nou wel opgeladen worden of niet op de boot? En dat soort dingen. Yeah. Maar uiteindelijk mocht het. En denk van, nou, ik heb toch een hele leuke, hoe noem je dat, ervaring gehad. Dus ik probeer ook gewoon toch te doen wat ik wil. En in mijn hoofd heb, denk ik.
Laat je ook niet, want ben je alleen geweest?
Familie.
Oh, maar zou je zoiets ook doen als je gewoon alleen zou gaan?
Ja, ik heb wel die plannen.
Hey, lekker.
Ja.
Ja.
Dus dat zou ik heel graag willen. Om vaker gewoon echt erop uit te gaan. Want ja, ik heb een auto, dus ik kan overheen waar ik wil.
Ja.
Ja.
Ik vind het zeg maar al eng om alleen... Eng is een beetje een groot woord. Maar ik vind het al zeg maar spannend om ergens bijvoorbeeld alleen op vakantie te gaan. Maar als ik ook dan nog eens erbij moest stilstaan. Dat ik fysiek niet overal eventueel binnen zou kunnen komen. Dat zou mij soort van wel een beetje... Daarom vroeg ik het.
Nou, ik zou wel vaak naar de plek gaan waarvan ik het al weet. Dus
ja, okay.
Ik weet dat ik in Newcastle hebben ze aangepaste bussen. Dus dan kom ik binnen. Mm. En daar in het centrum kan ik ook doen wat ik wil. Ze hebben op de boot ook. Dus dan zou ik het aandurven.
Ja, precies.
Ja. En als ik mijn auto heb, kan ik ook altijd weer naar huis. Of ergens naar een andere plek gaan. Dus dat geeft wel een gevoel van vrijheid, denk ik.
Ja.
Ik heb nog laatste vraag. Voordat we naar de centrale vraag gaan. Denk jij, en het is natuurlijk een beetje een open vraag, het feit dat jij eigenlijk vanaf een jonge leeftijd al naar reguliere onderwijs ging en eigenlijk gewoon mengde in kinderen met zonder een lichamelijke beperking, dat ervoor heeft gezorgd dat jij gewoon je mind zeg maar heel sterk hebt kunnen laten ontwikkelen?
Klopt, dat denk ik ook. Wat ik wel weet is dat, maar daar ben ik veel later pas achtergekomen door die voorlichtingen waarvan mensen zeg maar wel op die methylschool hadden gezeten, is dat zij veel meer zichzelf hebben leren kennen, omdat ze er veel meer rekening werd gehouden met de beperkingen die zij hadden.
Mm.
Dus bijvoorbeeld een speurtocht werd dan helemaal aangepast. Of zij hadden dan sport met materialen zeg maar, waar ze ook echt gebruik van konden maken. En ik zat op de basisschool zeg maar altijd aan de kant. Dus ik denk dat het een beetje dubbel is.
Dubbel,
dus,
ja.
Ik weet niet wat ik helemaal gemist heb, maar ik kan me voorstellen dat het dan niet helemaal aansluit op je beleving vooral.
Ja. Maar dat denk ik, want jij bent wel vanaf een jonge leeftijd. Het is misschien
in de gewone wereld.
Ja, het is heel hard, precies. Dat wou ik zeggen. Van je hebt gelijk kennis gemaakt van hoe het in de wereld zeg maar naartoe gaat. Dus die klappen die heb je al vanaf jongs af aan heb je al gekregen. Oké, dit is het, dit is het, dit is het. En heb je gewoon je kracht, denk ik.
In kracht,
gemaakt.
Ja precies. In kracht omgezet, die ervaringen.
Ja, en het zijn ook rare dingen. Want ik had, je weet dat je altijd in groep 8 ga je op kamp.
Mm-hmm.
En ik mocht dan nooit op het bovenste bed. Terwijl ik dat thuis wel deed. Maar dan waren ze allemaal bang. En dit, weet je. Dus dat zijn van die kleine ervaringen. Maar wat wel heel veel impact heeft. Omdat je denkt, ja, weet je, boeit. Of met een dropping van, nee hoor, dat weet je, we brengen jou wel naar de dropplaats. Het ging bij een buurthuis. Weet je, het gaat juist om de spanning en de beleving. Dat je door het bos gaat, dat je meegaat. En dus daar hielden mensen zeg maar altijd weinig rekening mee.
Ja.
Maar omdat de kinderen heel eigenwijs waren en de jongeren. Zeiden ze van, nou, dat gaan we echt niet doen. Je gaat gewoon mee, weet je wel. Dus, en in die zin is het denk ik belangrijk om mee te geven dat de beleving, dat die heel belangrijk is. Dus niet omdat het fysiek niet kan. wil je toch ervaren hoe het is om met een dropping mee te doen in donker. Of om achterop de fiets te zitten. Of...
Dus die aanpassing.
Ja,
ja.
Gewoon het, ook al val ik, nou ja, weet je, alle kinderen vallen. Dus mijn moeder was er ook niet moeilijk in. Natuurlijk ja. ben ik vaak gevallen.
Ja.
Maar ja, welk kind valt er niet? Dus, ja. Maar dat is dan denk ik weer de angst van onwetendheid.
Ja, en
dat is
ook,
een goede toevoeging wel, ja.
Mensen bedoelen het heel goed.
Ja.
Maar uiteindelijk ontnemen ze jou bepaalde dingen, zeg
ja.
maar.
Ja.
Ja.
Ja. We zijn alweer bijna bij het einde. En we hebben nog de centrale vraag. Hoe is het om te leven met een lichamelijke beperking? Als je heel kort daar antwoord op kon geven.
Hoe is het om met een... Ja. Nou, eigenlijk ben ik zeg maar zo met mijn gewone leven bezig dat ik het fysieke zeg maar vergeet. Ik werk als maatschappelijk werker. Ik doe eigenlijk gewoon mijn dagelijkse dingen zoals ieder ander. Ik moet wel wat meer tijd nemen om weer op te laden en bij te komen. Maar ik vraag me af of dat echt fysiek is. niet altijd.
Yeah.
Maar wel dat de hele dag in dezelfde houding zitten is bijvoorbeeld vermoeiender.
Oh ja, klopt.
Ja, dus, dat,
ja.
dus ik moet veel meer rekening houden met dat ik op een andere manier weer kan ontspannen. Dus dat doe ik wel te weinig. Maar dat zou ik veel meer aandacht voor moeten hebben. Maar meer dan dat is het voor mij zeg maar niet. Omdat als alles het doet, mijn auto doet het, de lift werkt thuis. Dan heb ik in principe geen probleem. Maar op het moment dat dat uitvalt, ja, dan moet ik een andere manier van handelen, overleven bedenken.
Zeg. Ja, precies. Ja.
Het kan uren zijn dat de lift bij mij thuis het niet doet. Of mijn auto is nu 2 weken zeg maar bij de garage geweest. Dus dan kun je eigenlijk veel minder.
Ja, precies. Ja. Maar ik denk dat al heel veel mensen, als bepaalde dingen uitvallen, dat ze ook denken, oh my god, ik kan niet verder.
Juist. Ja, klopt. Ja, dus is ja, voor mij een beleving niet anders.
Ja.
Ik doe gewoon wat ik kan. En zoveel mogelijk de dingen doen die ik wil ervaren. Want dat vind ik het belangrijkste.
Ja.
Ik ben nog even benieuwd. Je had net over fysieke ontspanning. Moet jij ook bepaalde dingen doen om echt fysiek te ontspannen? Of doe jij gewoon waar je zin in hebt of wat lekker aanvoelt?
Echt wel tweede. Maar het zou wel fijn zijn om vaker te liggen. Dus ik heb wel tv bij mijn bed. Omdat ik dan ook een andere houding heb. Want anders blijf ik nog langer zitten.
Ja.
Dus die ook verstelbaar is, dan is het gewoon beter voor mijn lichaam.
Beter voor lichaam.
En ik zou heel graag willen zwemmen, maar alles is in lockdown.
Ja.
Ik hoop binnenkort dat je inderdaad dat het weer open gaat.
Ja.
Je bent echt
een inspiratie.
Ja man, inspiratie voor ieder man. Echt, je mind is super krachtig.
De enige beperking die ik heb gehoord is die limited beliefs. Dus die je hoofd.
Klopt. Ja.
Dat is het enige wat ik denk, zou jou kunnen stoppen. Maar verder helemaal niks.
Verder niks.
Niks.
Nee.
Je bent niet te stoppen.
Nee.
Lekker man.
Alleen het fysieke wat stopt. En dan stopt het voor mij ook, maar niet mentaal. Of...
Ja.
Nee.
Ik heb er minder hinder van, zeg maar, dan de mensen die het ervaren. Omdat, het is meer omdat het wel anders loopt dan dat je had gepland.
Ja, oké. Ja. Dat is het.
Dat is het.
Ja. Oké. Nou, we gaan weer, voordat we gaan afsluiten, hebben we ook My Sister's Secret. Dat is eigenlijk een dilemma die we je gaan voorleggen.
Spannend.
En als je de uitdaging aangaat, dan moet je antwoord geven.
Ik ga de uitdaging
aan. Nee, dat had ik niet anders verwacht.
Oké, daar gaan we hoor. Ik heb begrepen dat je heel erg houdt van koken. En eten waarschijnlijk ook. Dus, stel je voor.
Hou je vast.
Je krijgt de optie. Of je gaat een gefrituurde kakkerlak eten met kippenbloedsaus.
Oh ja.
Of je moet gekookte testicles van een stier eten.
Het is een opdracht, hè?
En je mag alleen maar uit die twee kiezen en je moet kiezen. Wat doe je dan, Rosita?
Dat overleef ik net iets meer.
Kakkerlak
met kippenbloedsaus.
Dat andere is nog erger, denk ik.
Ik zou die kakkerlak niet eens durven op te pakken.
Nee, ik ook niet. Maar ik moet toch stoer zijn?
Ik denk ook dat ik voor de kakkerlak zou gaan.
Of die testicles?
Nee, voor de kakkerlak zou ik denk ik gaan.
Ik zou denk ik die testicles jangen, man.
Ja, dan word ik echt misselijk.
Ik zou een beetje zout eroverheen gooien.
Nee, je moet hem gewoon zo eten, vriend.
Maar is die gebakken?
Hij is gekookt.
Gekookt eitje gewoon zo?
Ja, zoiets.
Chewy.
Je toch als je kip zeg maar zo wit vleeskip hebt? Zo.
Ja.
Gekookt gewoon.
Dus jullie zouden voor de kakkerlak gaan voor die bloed? Met die bloed.
Met de bloed.
Ik heb heel veel producten al. Dus,
Ja, dat is waar.
Ja, wij eten geen vlees.
En is de toekomst, hè?
Wat bedoel je?
Insecten.
Ja.
Ja, geef mij maar die testen.
Gekke proteïne shake.
Die testen ook.
Ik doe het wel in een smoothie, dan overleef ik.
Nee,
je moet hem je eten, maar je zegt...
Ja. Nou, allebei was gewoon super dirty.
Ja.
Ja. Nee, we willen je echt, ik praat namens ons echt, echt bedanken.
Graag gedaan, ik vond het leuk.
Ja, we vonden het ook leuk. Je hebt ons weer eventjes wakker gemaakt, bewuster gemaakt.
Een fijn gesprek gewoon over iets wat soms inderdaad voor mensen die geen lichamelijke beperking zwaar kan aanvoelen.
Ja.
Ja.
Je hebt ons wel even een inkijkje gegeven van in hoe jij... leeft en werkt en doet. En dat het helemaal geen beperking hoeft te zijn.
Het zit gewoon doen wat je kan.
Ja.
Alles wat binnen je mogelijkheden zit, moet je gewoon doen.
Ja. Sterk. Ja. Niks toe te voegen.
Thanks. En jullie tot de volgende keer.
Ja.
Joe.
Bye.
Sisterfriends te vinden op Facebook en Instagram.
Of bezoek onze website www.sisterfriends.nl.